Goedenavond gemeente, op deze zesde Leiderszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin kandidaat de ridder uit Lunteren zal voorgaan. Voor de slotzang worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het Fonds Marijke, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Van Doorn Hommersom uit Elim en mevrouw Vermeer van Elst, Den Boogert 1, in Vrijthof te Tiel. Voor mevrouw Van den Hater Budding, Nieuwedam 16, in Hospice Vrijthof te Tiel. Voor de heer Van Ingen, SD Frankstraat 12, in Rouwenhof in Tiel. Voor de heer H. van Eldik, Bevrijdingssingel 5, in Ziekenhuis Rivierenland. En voor de heer Langelaar uit Tiel, in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Ruben Oosterom, Ambachtstraat 32, is weer thuisgekomen. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Morgenavond om 8 uur is er een korte bijeenkomst voor de bezorgers van de paasbode. Hiervoor worden nog medewerkers gevraagd. Meer informatie kunt u lezen in de kerkbode. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Zaterdagavond om 7 uur wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Tijdens de dienst van volgende week zondagmorgen hopen de volgende gemeenteleden belijdenis van het geloof te doen. Jorieke van den Berg, Bevrijdingssingel 1. Rianne Bos, Muskesand 7. Annemiek van der Bijl, wethouder van Lavierenstraat 9. Megaline Doornenbal, Maaskant 49. Arjan Klootwijk en Annelies Klootwijk-Evers, Hoofdstraat 2C in Kesteren. Germine Kousenband van den Berg, Johannes Vermeerstraat 19 Kesteren. Andries Nap en Lia Nap Buis, Vlissingse straat 26, Eck en Wiel. Coralie Vink, Nieuwedam 22 en Linda de Wilde, Hoeflaan 41. Aanstaande woensdag wordt de aannemingsavond gehouden. We bevelen de genoemde broeders en zusters van harte in uw voorbeden en meeleven aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 48, vers 4. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Ik noemde u het vierde vers van Psalm 48. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Vanavond lezen we over de bespotting van Jezus door de soldaten vlak voor zijn kruisiging. En de vernedering en de schande daarvan klinkt door in Psalm 69, vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. En ook vers 3. Mijn aanschijn is bedekt met schand en spot. We zingen deze twee versen uit Psalm 69. Thank you. Vanavond belijden wij ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we de volgende lijdenspsalm, psalm 44, vers 1 en 3. En ieder mag voor zichzelf met mij meespreken. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weer komen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven een algemene, heilige en apostolische kerk. Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Laten we, voordat we in de Bijbel gaan lezen, samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Almachtige en barmhartige God, wij danken u dat wij bij u mogen zijn vanavond. Of liever gezegd, wij danken u dat u toch weer bij ons wilt komen vanavond. Want de schande en de spot die wij als mensen u aandoen, dat zou voldoende zijn om ons aan ons lot over te laten. Als wij om ons heen kijken in deze wereld, dan zien wij weinig goed. Meisjes van 12 jaar zijn zelfs in ons land hun leven niet zeker. Zulke drama's voltrekken zich wereldwijd. En juist in deze wereld wilt u ook vanavond uw evangelie laten klinken. Juist ook in ons leven. Wij belijden voor u, almachtige God, dat wij hebben gezondigd in gedachten, woorden en daden. Wij belijden dat wij uw heilige aanwezigheid in ons leven niet kunnen verdragen. Daarom werd u ook door mensen verworpen, toen u in uw Zoon Jezus Christus op de aarde was. U bent te goed voor deze wereld. U wilt koning zijn over onwillige onderdanen. Toch belijden wij dat wij u nodig hebben. Zonder u kunnen wij niet. U kent onze omstandigheden, de moeilijkheden en ziekte, het verdriet dat wij op onze schouders mee de kerk in hebben gedragen. Ons eigen leven in alle hoogte en dieptepunten. Zonder uw kracht zou het niet gaan. Gaan wij er eeuwig aan ten onder. En zonder uw aanwezigheid nu in deze kerkdienst gaat het niet. En wij bidden u dan, wilt u aanwezig zijn in ons midden? Niet in toorn, maar in genade. Verlicht ons met uw Heilige Geest als wij uw woord openen. Breng het evangelie, het licht van uw genade in ons hart. Dat de donkerheid en het kwaad eruit verdreven worden. In Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar 3 schriftgedeelten lezen. Richteren 9, eerst vers 7 tot 15. Dan de tekst voor de preek, Marcus 15, vers 16 tot 20. En als laatste ook nog een paar versen uit Openbaringen, Openbaringen 11. Vers 15 tot 17. Maar eerst Richteren 9, vers 7 tot 15. En daar lezen wij: als zij dit Jotham aanzeiden, zo ging hij heen en stond op de hoogte van de berg Gerizim, en verhief zijn stem en riep, en hij zei tot hen: hoort naar mij, gij burgers van Sichem, en God zal naar uw lieden horen. De bomen die gingen eens heen om een koning over zich te salven, en ze zeiden tot de olijfboom: wees gij koning over ons. Maar de olijfboom zei tot hen: zou ik mijn vettigheid verlaten die God en de mensen in mij prijzen? En zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom: kom, gij, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zei tot hen: zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht verlaten? En zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden de bomen tot de wijnstok: kom gij, wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tot hen: zou ik mijn most verlaten, die God en mensen vrolijk maakt, en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden al de bomen tot de doornenbos. Kom gij, wees koning over ons. En de doornenbos zei tot de bomen, indien gij mij in waarheid tot een koning over u zalft, zo komt. Vertrouwt u onder mijn schaduw. Maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. Tot zover de lezing uit Richteren, lezen wij verder in Markus 15. Markus 15 vanaf vers 16. Jezus is daar net veroordeeld door Pilatus en Pilatus heeft hem laten gezelen. En dan vervolgens lezen we in vers 16. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis. En riepen de ganse bende samen. En deden hem een purperen mantel aan. En een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. En begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij, koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok. En bespogen hem. En vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af, deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. Tot zover. Dan lezen we ook nog samen enkele versen uit Openbaringen 11. Waar ook sprake is van de aanbidding van deze koning der Joden. Openbaringen 11 vanaf vers 15. En de zevende engel heeft gebazuind. En er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende, de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Here en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun troon, die vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God. Zeggende, wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal. Dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Tot zover de schriftlezingen. We zingen als voorbereiding op de preek verder uit Psalm 44. Jezus die leed als een lam onder die heidense soldaten. Dat vinden we ook in vers 6 van Psalm 44. Gelijk de schapen die men slacht, hebt ons aan hen tot spijs gegeven, ons onder het heidendom gebracht. We zingen ook vers 8. De schaamte dekt mijn aangezicht. En vers 9. De stem des honers moet ik horen. Zijn lastertaal klinkt mij in de oren. Psalm 44, vers 6, 8 en 9. Gemeente van Jezus Christus. Misschien hebben jullie thuis ook wel een verkleeddoos staan. Een grote mand met verkleedspullen. Het is heel leuk om rare kleren aan te trekken en dan te spelen dat je soldaat bent. Of ridder, of jonkvrouw, of zoiets. Samen met je broers en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. Bij zo'n verkleedpartij, daar hoort erbij dat je kleren aantrekt die van iemand anders zijn. Zodat je iemand anders wordt. Maar in het stukje Bijbel dat we gelezen hebben, uit het lijdensverhaal van Jezus, is dat anders. Dat is ook een verkleedpartij. De soldaten trekken Jezus koningskleren aan. Maar dat is eigenlijk heel raar. Want je moet je altijd als iemand anders verkleden. En nu krijgt Jezus de kleren die bij hem passen. Hij is immers koning. Hij stamt af van koning David en koning Salomo. Een kroon en een mantel die passen bij hem. Heel raar dus eigenlijk dat die soldaten moeten lachen om Jezus. Dat ze hem bespotten. Als je goed hebt opgelet, toen we uit de Bijbel lazen, dan weet je ook hoe dat komt. Jezus die draagt hier niet zomaar een kroon, een gouden kroon of een koninklijke mantel. Nee, het is een doornenkroon. Een oude soldatenmantel. Een nep kroon en een nep mantel. Nep koninklijke kleding, maar wel een echte koning. Gemeente, een echte koning, maar ook een spotkoning staat vanavond voor ons. Hij staat hier voor ons en wij staan vanavond bij hem stil. Wij staan stil bij deze Jezus met een doornenkroon op zijn hoofd. En met de purperen mantel om zijn schouders. Die purperen mantel die Marcus aanhaalt, dat is waarschijnlijk geen echt purper geweest. Waarschijnlijk een oude rode soldatenmantel. En dan komt dat gezang bij je op. Is dat mijn koning? Dat aller vaderen wens? Is dat zijn kroning? Zie, aanschouw de mens. Misschien is het wel handig dat er vanavond niet heel veel kinderen in ons midden zijn. Want wat hier wordt beschreven in de tekst, daar zouden wij tegenwoordig, als het om een film of een game ging, tegenwoordig een 16-plus logo opplakken. De allergruwelijkste Bijbelpassages staan niet ergens in een obscuur gedeelte van het Oude Testament, maar vinden wij hier, in het lijden en sterven van onze heiland, de Heere Jezus. Het is niet bestemd voor kinderoren, zou je bijna zeggen. De aanblik van de gegezelde Jezus, die vernederd wordt en bespot en bespuugt. Trouwens, ik weet niet hoe het u vergaat in de lijdenstijd, maar ik ga hier ook liever aan voorbij. In ieder geval is het toch wat te concreet hier. Natuurlijk dat kruis van Jezus, dat is belangrijk. Dat is het christelijke symbool bij uitstek. We zetten het op al onze kerken, maar beseffen we dan nog wel dat het om een martelwerktuig gaat? Dat kruis, dat is een martelwerktuig. En dan helemaal ook deze scène waar Jezus zo vernederd wordt. Dat doet pijn om naar te kijken. Liefst wend je toch je hoofd af, knijp je je ogen dicht. Als er op het journaal zwaar gewonden in beeld komen van een aanslag. Die liggen in een plas bloed. Dan huiveren we. Dan knijpen we onze ogen dicht. En dat doe ik ook het liefst hier. Van mij mag de lijdenstijd weer om zijn, zodat we weer Pasen kunnen vieren. En daarna hemelvaart. Want dan krijgt Jezus tenminste wat hem toekomt. Dan wordt hij opgenomen in heerlijkheid. Dan krijgt hij witte klederen aan en een kroon op zijn hoofd. Ditmaal een echte. Dat is hij waard. Dat verdient de Zoon van God. Deze Messias, deze koning van de Joden. Maar niet dit. Niet deze vernedering. Niet een versleten soldatenmantel over zijn kapotgeslagen rug. Niet een kroon van doorntakken die op zijn hoofd gedrukt wordt. Niet dat. Misschien welt medelijden in u op. Wat erg toch. Wat ontzettend. Is dat mijn koning? En toch, gemeente, dit is onze koning. Dit is onze koning, koning Jezus, een spotkoning. Wij mogen niet zomaar verder gaan. Wij mogen onze ogen niet dichtknijpen. Onze oren niet dicht doen. Ook niet van onze kinderen. Wij staan hierbij stil, wij staan erbij en wij kijken ernaar. Laten wij genieten van dit lijden. Laten wij ervan genieten. Ja, inderdaad, genieten. Want u denkt toch niet dat u beter bent dan die soldaten hier rondom Jezus? Voor hen was dit een lolletje, een grap. Dit deden ze echt voor hun plezier. Een aantal van die soldaten zullen het proces van Jezus wel een beetje gevolgd hebben. 'S Morgens heel vroeg komt er een meute boze Joden naar het paleis van Pilatus met Jezus in hun midden. Net daarvoor is Jezus veroordeeld door het Sanhedrin, de Joodse raad, omdat hij pretendeerde de Messias te zijn. Ze waren ontstoken in woede, ze hadden hem geslagen en bespuugd. En voor Pilatus is er dan een soort gelijke beschuldiging. Pilatus die herhaalt het: bent u de koning van de Joden? En de soldaten die erbij staan, die spitsen hun oren, want nu wordt het interessant. En niet alleen interessant, ook gevaarlijk. De koning van de Joden, dat is nogal wat. Jezus die opent zijn mond en zegt: u zegt het. Dat is een bevestiging. Jezus is de koning van de Joden. En de soldaten die lachen besmuikt: een koning. Een koning, een goede vangst, zo vroeg op de ochtend. Je moet weten dat de Romeinen aan één ding een hekel hadden en dat was aan een koning. Zelf hadden zij natuurlijk in Rome een keizer. Maar een keizer in die tijd moest nog wel verantwoording afleggen aan de Senaat. Net zoiets als minister-president Balkenende tegenwoordig. Die heeft wel macht, maar hij moet ook een meerderheid hebben in de Tweede Kamer. Nu, zo was dat met die keizer ook. Julius Caesar, u kent hem misschien wel. Dat was een grote veroveraar. De bekendste ooit van de Romeinen. Enthousiast waren de mensen over hem. Zo enthousiast dat Julius Caesar dacht: misschien kan ik wel koning worden over Rome. Maar toen de mensen daarachter kwamen, toen zwoeren 40 van zijn trouwste politici en generaals tegen hem samen en vermoorden hem. Een koning die maakt aanspraak op absolute macht. En als de Romeinen ergens een hekel aan hebben, dan is het aan absolute macht. En nu staat daar iemand voor hen, Jezus uit Nazareth. Die pretendeert ook koning te zijn. Koning, laat me niet lachen. Of beter gezegd, laten we wel lachen. Hier kunnen we lol mee hebben. Ziet u, die Romeinse soldaten zijn ook maar gewoon mensen. Ik las ergens over dit Bijbelgedeelte dat dit wel hele wrede soldaten moeten zijn geweest. Dat ze een of andere training hadden gevolgd in het vermoorden en martelen van mensen. Maar dat geloof ik niet. Dit waren hele gewone mensen die dit Jezus aandeden. Want hoe vaak in de geschiedenis heeft dit zich al wel niet herhaald? Dat mensen elkaar vernederen, martelen, vermoorden, verminken. Iedereen kent de verhalen over de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Hoe ze tekeer gingen tegen het Joodse volk. Hoe ze 6 miljoen van hen in koele bloeden vermoorden. Hoe ze hen vernederden, omdat ze voor ze de gaskamers ingingen nog hun kleren uit moesten trekken. En daar dan naakt stonden. En nu Jezus staat hier ook naakt. Voor het geeselen hebben ze zijn kleding uitgetrokken. En denk nou niet dat alleen die vrede Romeinen daartoe in staat waren. Of die duivelse nazi's. Een paar jaar geleden nog werden we overrompeld door die foto's uit de Abu Ghraib gevangenis in Irak. Misschien herinnert u zich nog. Daar waren het Amerikaanse soldaten die Iraki's martelden en vernederden. Amerikaanse soldaten, de good guys zogezegd, niet de bad guys. Niet alleen onbeschaafde, barbaarse, heidense volken zijn hiertoe in staat. Je zou bijna zeggen, het is een algemeen fenomeen. Een algemeen fenomeen. Wij genieten van de vernedering van onze vijand, van onze minderen. En zeg niet, dat zou ik niet doen. Dat zou ik niet kunnen. Want dat is niet zo. Weet u, Marcus die schrijft deze passage juist zo expliciet op. Juist om ons, om u, om jou te ontmaskeren. Onder dat laagje beschaving en wellevendheid van ons. Daaronder zit een zwart hart. Daaronder zit al dat sadistische en beestachtige. Ten diepste genoten de soldaten van het bespotten van Jezus, ja. En de ontzetting bevangt je als je beseft, maar daar had ik ook kunnen staan. Daar had ik ook kunnen staan. Marcus die vermeldt dat ze de hele bende bij elkaar riepen. De hele cohort staat er. En weet u hoeveel soldaten dat zijn? Dat zijn 600 soldaten. Met z'n 600 staan ze daar te genieten van het vernederen van Jezus. Unaniem zijn ze het erover eens. Een koning van de Joden? Laat ons lachen. Wij kunnen wel doen alsof we medelijden hebben met Jezus. Maar ondertussen zijn het wel mensen die hem dit aandoen. Mensen zoals u en ik. Nee, beter gezegd, u en ik doen hem dit aan. Wij zijn het die hem zijn kleding uittrekken. Wij zijn het die een nep-purperen mantel om zijn schouders gooien. Een kroon vlechten van doornen en die op zijn hoofd zetten. Ave Caesar, roepen ze normaal, die soldaten. En nu is het, leve de koning der Joden. En enthousiast spotten wij met hen mee. Wij zijn het die hem op zijn hoofd slaan. Met stokken, om de dorens er nog dieper in te laten dringen. Wij zijn het die hem bespugen in zijn gezicht. Of voelt u zich daar te goed voor? Bent u daar te goed voor? Blijft u volhouden dat het met u zo erg niet is? Dat u niet zo'n beest bent, zo'n onmens? Kijk dan maar eens naar het schoolplein. Naar het schoolplein. Het zit er al jong in. Hoe wreed kunnen kinderen naar elkaar zijn? Hoeveel wordt er niet gepest? Misschien wel bij jou in de klas. Misschien vroeger bij ons wel in de klas en deden we er vrolijk aan mee. Het pesten van leraren en buschauffeurs, dat is zo'n beetje een sport. En dat is niet alleen iets van kinderen. Ik las dat 500.000 volwassen Nederlanders elke dag op hun werk te maken hebben met agressie. Kleinering, de vuilste klusjes mogen opknappen, pesterijen, racisme, seksuele intimidatie, machtsmisbruik. Wij zijn net als die soldaten. Wat wordt er ook niet op MSN en op Hives tegen elkaar gezegd? Met woorden is het minstens zo erg als hier. Nu, als wij dus daarbij zijn, als wij die soldaten zijn bij Jezus op die binnenhof van het rechthuis, dan staan wij dus niet medelijdend aan de kant, meewarig. Maar we doen mee, allemaal. Onze slechtheid, onze zonde wordt hier openbaar. Haarscherp legt Marcus er de vinger bij. Lang geleden wist Jotam het al. We lazen het in Richteren. De koning die wij mensen verdienen is een doornenkoning. Want wij zijn zelf ook zo stekelig. Het menselijk leven is niet bezadigd als een olijfboom. Of zo zoet als een vijgenboom. Of zo vrolijk als een wijnstok. Mensen krijgen de koning die ze verdienen. En Sichem, daar gaat erover, dat koos lang geleden voor Abimelech. En daarmee kozen ze voor hun eigen ondergang. Mensen krijgen de koning die ze verdienen. En dan krijgen we een ijdele Herodes. Of er komt een corrupte Pilatus. Of een machtswellustige keizer Nero. Dat zijn de koningen en keizers van deze wereld. De mensen die ons wel aanstaan. Maar vanavond is hier een andere koning. De koning van de Joden. Niet de koning die wij verdiend hebben, maar wel de koning die wij nodig hebben. Wat hebben wij deze koning nodig? De koning van de Joden. Heel zijn aardse leven heeft Jezus geprobeerd verborgen te houden wie hij is. Telkens als hij iemand genas, zei hij erbij, vertel het niet door. Niet omdat de mensen niet zouden mogen weten dat hij de Messias is, maar omdat ze het verkeerd zouden begrijpen. Ze zouden hem koning willen maken. Een koning die de Romeinen het land uitgooit en eens goed orde op zaken stelt. Heel zijn aardse leven heeft Jezus zich daarom verborgen gehouden. Maar nu niet meer. Nu, tijdens dat proces, komt aan het licht wie hij is. Ja, hij is de Messias, de Christus, de Zoon van God. Ja, hij is de koning van de Joden. Want nu is er geen kans meer op misverstanden. Nu ziet iedereen zijn werkelijke roeping. Niet met een gouden kroon en een sneeuwwitte mantel. Maar met een doornenkroon, een kapotgeslagen rug en een vod om zijn schouders. Dat is de koning der Joden. En niet tegen wil en dank, dat is niet zijn mislukking. Dat is ook niet even doorbijten voor hem en straks de heerlijkheid. Nee, zo helemaal vernederd, zo wil hij uw en jouw koning zijn. Hier is hij ten diepste een koning voor die soldaten die hem daar bespotten. Hij draagt de smaad, de schande, de vernedering. Omdat dat de koning is die ik nodig heb. Een koning die het uithoudt. Een koning die het uithoudt in de ellende van deze wereld. Geen koning die afstandelijk het wereldgebeuren overziet. Maar een koning die ingaat in de nood, in de ellende. Die het uithoudt in de zwartheid van mijn hart. In mijn compleet verzondigde en geruïneerde mensenleven. Die al mijn gevloek en getier, mijn geworstel en venijn over zich heen laat komen, het op zich neemt en het wegdraagt. Zo'n koning heb ik nodig, die voor mij ten onder gaat, door mij en voor mij. Dat is het ongelooflijke van dit evangelie. Jezus wist het hier uit te houden, terwijl die soldaten hun gruwelijke plezier hadden. Toen hadden ze op een ironische manier gelijk. Ze hadden gelijk. Dit is de koning der Joden. En hij wil ook voor hen koning zijn. Deze koning met zijn nepmantel en doornenkroon. Dat is onze koning. De Heere Jezus heeft geen medelijden nodig in de lijdenstijd. Helemaal ons medelijden niet. Hij is geen slachtoffer van de situatie. Dat maken wij graag van hem. Vol ontroering zit u misschien wel straks te luisteren naar de Matthäus-passion. Ach, wat erg. De ondergang van de liefdevolle en gehoorzame mens. Natuurlijk, er mag ontroering zijn. Als dat mensen brengt tot compassie met zoveel op aarde die ook lijden, dan is dat mooi meegenomen. Maar dat is nog wat anders dan begrijpen waar het hier over gaat. Dan gaat het niet om medelijden. Het gaat hier om lijden veroorzaken. Wij veroorzaken dat lijden van Jezus. Het zijn mensen die het hem aandoen. Heel concreet in de veroordeling, in die valse beschuldigingen. In het slaan aan het kruis. Maar wij veroorzaken ook ten diepste dat lijden door wie wij zijn. Omdat wij mensen zijn die geen koning willen. En helemaal deze koning niet. Helemaal geen koning met een doornenkroon. Dat is onze zonde. Dat wij God afwijzen vanuit het diepst van ons hart. Hem niet nodig hebben voor een gelukkig leven op deze aarde. Dat kunnen we best zelf. Geen macht boven ons tolereren we. Maar terwijl wij zo zijn, zo met onze zonde de koning der Joden de dood injagen en nog een trap nageven, daar staat Jezus in het midden. Of staat, hij staat niet meer vier overeind. Hij kan zich echt niet staande houden onder dit geweld, half lege bloed door het gezelen, gekromd onder de slagen. Jezus, die staat niet in het midden, die wankelt in het midden. Hij houdt het niet meer. Maar hij houdt het uit. Hij houdt het uit. Hij verduurt het omwille van u en mij. Hij wil hier zijn. Hij wil tot het uiterste gaan. Hij gaat tot het uiterste om bij u te zijn. En dit kost het hem. Zo draagt hij uw zonde. Zo draagt hij en lijdt omwille van u en jou. Zo wil hij onze koning zijn. Zo en niet anders. Een koning op slaafstand. Een koning op spuugafstand. En we moeten niet denken dat Jezus nu anders is. Nu dat hij aan de rechterhand van zijn vader zit. Hij is niet veranderd, hij is nog steeds dezelfde hoor. Hij draagt de littekens van dit moment nog met zich mee. Er staat dat na afloop van de bespotting de soldaten de purperen mantel weer van zijn schouders nemen. Maar die doornenkroon, die mag hij ophouden. Die past hem wel. De doornenkroon blijft. Ook in de hemel. We lazen samen een stukje uit Openbaringen, een visioen, de hemel open. En daar ziet Johannes Christus, de koning. Maar dan moeten we wel goed onthouden dat hij in hoofdstuk 5 van Openbaringen al gezegd had. En ik zag en zie het lam, staande als geslacht. Staande als geslacht. Ook dan nog. Zo'n koning hebben wij. Daarom is het symbool van het christendom het kruis en niet een kroon. Het kruis, dat tekent deze koning ten diepste. Het kruis als een troon en als een kroon een doornenkroon. Zoals dat bekende gezang, is dat mijn koning eindigt. Laat mij toch nooit vergeten, die kroon, dat kleed, dat riet. Dit troostte mijn geweten, het is al voor mij geschied. En deze koning met een doornenkroon, die is nou onze aanbidding waard. Heel bijzonder dat er staat dat die soldaten Jezus aanbidden. Vers 19. En op hun knieën vallende aanbaden hem. Dat staat er niet zomaar. Wat die soldaten hier voor de grap doen natuurlijk, dat is toch precies wat Jezus wil. Precies wat Jezus verdient. In het hele Markens-evangelie is het verder alleen in hoofdstuk 5, de Gadareense bezetene die voor Jezus neervalt en hem aanbidt met de woorden: Gij, zoon van de Allerhoogste God. Alleen bezetenen en grappende soldaten, die begrijpen wie Jezus is. En die doen wat wij allemaal zouden moeten doen. Laten wij dan nu, wij weten dat Jezus zo dit voor ons droeg, dat hij zo onze koning wil zijn, dan ook voor hem neervallen op onze knieën en hem aanbidden. Samen met die soldaten. Samen met die heidenen. Leve de koning der Joden. Want dat is de vraag. Is hij ook dan uw koning? Wilt u deze koning als uw koning? Deze doornenkoning? Zo'n weerloze en eerloze man van smarten. Een lam staande als geslacht. Krijgt u het over uw lippen? Leve de koning der Joden. Bent u al door uw knieën gegaan? Plat met uw gezicht op de grond? Omdat je beseft dat jij ook zo bent. Dat er onder dat prachtige verflaagje van beschaving en wellevendheid ook die wreedheid zit. Die liefdeloosheid, die hoogmoed, dat egoïsme. Valt u op uw knieën samen met die andere soldaten? Want dat is wel nodig, want als wij toeschouwer blijven bij deze lijdensgeschiedenis, dan is hij niet onze koning. Als wij hem zien staan met die doornenkroon op en je voelt alleen medelijden, dan is hij niet je koning. Als je vol ontzetting je hoofd afwendt en niet wil kijken, dan bedrieg je jezelf en dan is hij niet je koning. Alleen als je door de knieën gaat. Alleen als je hem aanbidt. Deze lijdende Here en Heiland. En beseft, verwond en bespot om mijnentwil. Te schande gemaakt om mijnentwil. Alleen als je mee gaat roepen met die soldaten. Leve de koning der Joden. Dan wil hij ook jouw koning zijn. Dan heeft hij daar ook voor jou gestaan. Dan mag je weten dat hij het ook uithoudt in jouw leven. Dat hij erbij blijft. Dat hij niet meer weg te krijgen is, wat je ook doet. Zijn liefde overwint. Onze haat, ons egoïsme, onze hoogmoed. Zo'n koning willen wij niet. Bespotten we. Hij past niet in onze wereld. Maar zo'n koning wil hij ook voor u zijn. Leve de koning der Joden. Zo mogen wij in deze lijdenstijd ook zien op Jezus. Maar niet alleen dus in de lijdenstijd. Zo is Jezus ook aanwezig in ons leven. Met een purperen kleed en een doornenkroon. Als doornenkoning. Want ons leven, dat is en blijft ook een sterven. Een sterven aan onszelf. Een kruis dragen. Jezus die groeide daar niet bovenuit en wij ook niet. Hij heeft onze last definitief op zich genomen. Hij draagt de zonde van deze wereld op zijn schouders. En dat is ook onze taak als zijn volgelingen, als christenen, als kruisdragers. Om het uit te houden in deze wereld. In alle barbarij. In alle nood en gebrokenheid. In de liefdeloosheid en het geweld. Om naast mensen te staan die misschien niets van je willen weten. Om naast mensen te staan die misschien niets van het evangelie willen weten. Wij groeien daar ook niet bovenuit. Het leven, dat is geen succesverhaal. Het leven is een liefdesgeschiedenis. Een liefde die het uithoudt tussen doorns en distels. Daar horen wij te zijn, want in het donker straalt het licht van het evangelie het krachtigst. Jezus is daar. En wij mogen met hem zijn. Zo'n koning hebben wij. Een koning met een kapotgeslagen rug. Met een door bloed bevlekt vod om zijn schouders. En een doornenkroon op zijn hoofd. Wij danken u, Heere God Almachtig, die is, die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Leve de koning der Joden. Amen. We zingen samen Psalm 95, vers 2 en 3, ter ere voor deze koning der Joden. Laten we samen danken en bidden. Almachtige Vader, wij danken u dat u zo diep voor ons bent gegaan. In uw Zoon, Jezus Christus, hield u het uit in ons midden. U bent de koning der Joden in de ware zin, weerloos en eerloos. En toch komt alle aanbidding u daarvoor toe. Want dat is onze enige hoop in deze wereld. Die grondeloze en grenzeloze liefde van u. Dat u ook vanavond hier in ons midden wilde zijn. Met uw doornenkroon op. En dat vod om uw schouders. Heren, wij danken u voor die zegen, voor dat evangelie. Dat u laat zien dat er weer genade is in deze wereld. Ware liefde. Heer, wij bidden u voor deze wereld die geen koning wil. Want wij regelen ten diepste alles liever zelf zonder u. Heren, en wat komt er van terecht? Wij dragen deze wereld aan u op met alle ellende, alle ziekte, alle gebrokenheid, maar bovenal alles wat mensen elkaar aandoen. Het onrecht, de oorlogen, de manipulatie, het machtsmisbruik, het racisme, de seksuele intimidatie, het pesten. Heren, wij dragen deze wereld aan u op, omdat wij het gewoon zien dat deze wereld u niet wil, maar toch nodig heeft. Wij bidden u voor de kerk, voor onze gemeente hier in Ochten, dat wij het uithouden met onze koning, met de koning der Joden. Want heren, hij is ook zo anders dan wij ons een koning zouden voorstellen in al zijn glorie en majesteit. Wij moeten het hier in de kerk doen met een nepkoning, een spotkoning. Heren, leer ons dat te geloven en daarbij te blijven. Omdat hij het met ons uithield, dat wij het met hem uithouden. Wilt u dat ook heel persoonlijk in ons hart doen? Wilt u ons geloof geven in hem? Dat hij ook onze koning is, ook mijn koning. Mijn koning met een doornenkroon. Wij loven u, o God, voor het uithoudingsvermogen dat u heeft, dat u doorgaat, ook met onze nieuwe week in, met alles wat ons daarin tegen zit of mee zit, met alles wat we mee gaan maken, dat wij mogen geloven dat u erbij blijft en nooit meer weggaat. Wij loven u, o God, dat u daar niet bovenuit groeit. Dat u nooit tegen ons meer zegt, zoek het nu zelf maar uit. Wij loven u, o God, koning van hemel en aarde, want u is alle aanbidding, eer en glorie waardig. Zoals uw Zoon ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Met hoop op de vervulling van dit couplet zingen we Psalm 22, vers 14. Hij heerst zover de blindste heidenen wonen, tot hem bekeert. Psalm 22, vers 14. En u bent ook in de gelegenheid om uw gaven te geven, van harte bij u aanbevolen. Bidden wij samen om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.